Dit is een speciale bonusaflevering van Het Spel en de Macht. We hebben 5 wetenschappers gevraagd om vooruit te blikken op de verkiezingen. Vanuit hun eigen expertise op het gebied van politicologie, geschiedenis, economie of journalistiek vragen wij ze welke trends en ontwikkelingen zij zien. Zij presenteren hun onderzoek, duiding en verwachtingen in deze live sessie. Veel plezier met luisteren.
Hallo, goedemiddag, hartelijk welkom allemaal. Welkom bij dit eerste webinar van het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur van de Universiteit Leiden. Het CNPB is begin dit jaar van start gegaan als een samenwerking van onderzoekers verbonden aan verschillende faculteiten van de Universiteit Leiden. En het beoogt een platform te bieden voor interdisciplinaire uitwisseling en samenwerking binnen en buiten de universiteit, zichtbaar te maken wat er gebeurt op het gebied van de Nederlandse politiek en bestuur en daarbij ook de verbinding te zoeken met de politiek-bestuurlijke praktijk. En de aankomende Kamerverkiezingen zijn natuurlijk een uitermate geschikt thema voor de eerste activiteiten van zo'n centrum. Allereerst hebben we onder de noemer Het Spel en de Macht een korte podcastserie gemaakt, waarvan de eerste afleveringen gepresenteerd door Simon Otjes en Paul Maas al zijn verschenen. Dus ik zou zeggen, ga naar onze website en zoek die op, want die zijn bijzonder interessant om te luisteren. En er zitten ook verschillende collega's die vanuit verschillende ooghoeken hun licht laten schijnen op waarom we daar eigenlijk verkiezingen organiseren en hoe dat dan werkt. En vandaag is er dan dit eerste live webinar waarin verschillende onderzoekers van onze universiteit vanuit hun eigen expertise de komende verkiezing beschouwen. We hadden natuurlijk gehoopt dat onze eerste bijeenkomst in het echt zou kunnen plaatsvinden. In de zomer hadden we die naïeve hoop ook nog daadwerkelijk. Maar het doet ons in ieder geval deugd dat er zoveel mensen online aanwezig zijn om te luisteren naar de 5 experts die hun licht laten schijnen over de Nederlandse verkiezingen. Na de korte inleidingen van elke expert zal er ruim gelegenheid zijn voor het stellen van vragen via de Q&A-optie van Zoom. Dan onze panelleden. Ik noem de namen van de sprekers nu even kort en stel ze voor hun bijdrage steeds wat uitgebreider aan u voor. Hartelijk welkom Wimar Bolhuis, Maartje Jansen, Jaap de Jong, Marijn Nachtzaam en Simon Otjes. En mijn naam is Tom Lauwersen, ik ben universitair hoofddocent aan het Instituut Politieke Wetenschap. Nou, de eerste spreker die ik mag introduceren is Jaap de Jong. Hij is hoogleraar journalistiek en nieuwe media aan het Center for Linguistics van de faculteit Geesteswetenschappen. Hij doet onder andere onderzoek en geeft les over politiek taalgebruik en de retoriek in de journalistiek. En hij analyseert voor ons vandaag de campagne. Jaap, ga je gang.
Dankjewel. Dames en heren, we hebben de neiging om te denken dat het zoals het nu is, dat het altijd zo geweest is. Maar bij de campagnes is dat echt helemaal niet het geval. Ik mag het net een beetje breed uitgooien. En als je begint bij 1900, dan is een van de eerste interessante ontwikkelingen dat toen Teddy Roosevelt in de grote, enorme afstanden die hij moest afleggen om zijn kiezers te vinden, zich heeft ingescheept iedere keer in de train, de stop train. En beroemd is de Whistle Stop Train Tour, waarop hij op de achterste wagon van de trein toespraken hield en iedere keer weer naar de volgende stop weer een nieuw publiek daar bij het station zich had verzameld om te horen van Roosevelt wat hij van plan was. Nou, ik doe meteen een forse stap. In de jaren 30 kregen we Hitler. Niemand minder dan hij met de nieuwste snufjestechniek probeerde hij zijn campagne vleugels te geven door telkens in een vliegtuig te stappen. En hij is bekend van zijn campagne Hitler über Deutschland, dat hij 46 toespraken in een serie heeft gehouden. Hoppend van het ene vliegveld naar het andere. Dan is het een kleine stap naar Obama. Wie kent hem niet? Ik ben een liefhebber van de retorica, maar goede mensen. Wat was dat genieten toen hij eenmaal opkwam. Maar waar hij echt een enorme vernieuwer in is geweest, eigenlijk natuurlijk door zijn toespraken, die plotseling wel lang mochten duren en wel oeverloze zinnen met bijzinnen mochten bevatten, omdat hij zo geweldig lenig kon presenteren en zo'n heerlijke melodie in zijn stem had. Maar hij deed nog iets anders. Hij had een grassroots campagne opgezet en maar liefst 2 miljoen supporters kreeg hij daarmee. Dus door heel erg veel mensen in het land overal achter hem te krijgen, is hij aan de slag gegaan. En nou, Obama dus beroemd vanwege zijn toespraken. Hoe groot was het contrast toen daarna Trump het canvas betrad? Nou, dat deed hij op 2 manieren, zoals we allemaal weten. Hij deed dat via Twitter. Hij is echt de Twitter-president geworden. Hij heeft dat instrument enorm verfijnd, zoals we allemaal weten. Enorme hoeveelheden tweets de wereld ingeslingerd. En zijn campagneboodschappen hebben we regel voor regel kunnen zien ontstaan. Ook hij is beroemd en berucht geweest om in coronatijden gewoon zijn rallies door te laten gaan. Want hij genoot ook van het publiek voor zich. COVID of niet, hij ging door daarmee. Nou, in Nederland is het allemaal, zoals we weten, een beetje minder, maar wel geïnspireerd door Amerika. En op een bepaald moment zagen we Jesse Klaver meet-ups houden van die grote bijeenkomsten in het grote poptempels. Er kwamen echt veel mensen en op een swingende muziek kwam hij met zijn mooie witte overhemd aan, heel secuur de mouwen omgevouwen om zijn toespraken te houden die wel verdacht veel op die van Obama leken. En toen kwam dit jaar. Wat een rare campagnejaar is dat. Ik zal er niet te veel over zeggen. U zit er middenin en mijn collega's zullen er straks heel veel details over prijsgeven. Maar ja, Rutte. Eigenlijk echt een grotere paradox kun je niet krijgen. De man die eigenlijk het meest het woord heeft gevoerd dit jaar met ga maar na. 2 grote toespraken in maart en in december. Dat waren de grote coronatoespraken. We moeten helemaal teruggaan naar die socialist Den Uyl die in de oliecrisis zijn toespraak mocht houden. Zo recht tot het publiek gericht. En heel lang dus geen zeg maar presidentiële toespraak, maar Rutte heeft er 2 gehouden. En daarna, naast hem, de minister van Volksgezondheid, de Jonge, het duo de Jonge en Rutte heeft ons werkelijk avond aan avond tientallen persconferenties bezig gehouden. Dus hadden we een campagne? Nauwelijks. Had Rutte een campagne? Nee, want dat was niet nodig, vond hij. Maar je kunt toch op zijn minst een beetje scherp zeggen dat hij dat niet nodig vond, omdat hij gewoon het meest ons oor heeft gehad. Hoeveel dinsdagavonden zaten we niet met de bord op schoot, niet naar de voetbalwedstrijden te kijken, maar naar Rutte en de jongen om te horen hoe het nu weer voor stond. En dat was natuurlijk geen campagne, geen politieke campagne. Dat ging natuurlijk over corona. En wat waren ze gisteren ook weer secuur om er geen campagne van te maken. Echt heel weinig van die metaforen die we daarvoor de hele tijd krijgen van met die hamer dat virus kapot slaan of de routekaart of nou ja, u kent de hele metaforen Santa Kraam wel. Maar wat interessant toch eigenlijk dat Rutte geen campagne nodig had, maar het hele jaar hebben wij naar hem mogen moeten luisteren. En ja, heel bijzonder wat er nu uit gaat komen, maar we weten één ding zeker, dat Rutte met een groot electoraat straks deze verkiezingen zal leiden. Of we dat leuk vinden of niet. Ik geef graag, voorzitter, het stokje over aan de collega's om te horen wat er allemaal nog veel meer te zeggen valt over deze heel bijzondere campagne waar we nu in zitten.
Dankjewel Jaap voor deze beschouwing over de misschien wel niet-campagne. De volgende spreker is Wimar Wolhuis. Hij is afgestudeerd als econoom, bestuurskundige en sociaal psycholoog en momenteel als universitair docent verbonden aan de afdeling economie van de faculteit der rechtsgeleerdheid. In oktober 2018 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Van Woord tot Akkoord, een analyse van de partijkeuzes in CPB-doorrekeningen van verkiezingsprogramma's en regeerakkoorden 1986 tot 2017. Dat is een hele mond vol. En dit is ook het onderwerp waar hij vandaag iets over zal vertellen, maar dan in de context van de huidige verkiezingen. Dus ik geef jou graag het woord.
Ja, helemaal goed. Dankjewel. Ja, ik dacht, ik maak een titel van een proefschrift dat als je het leest, dat je meteen door hebt wat over gaat. Maar dat is in ieder geval gelukt. Nou, het ging dus over de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's en de regeerakkoorden. Dat is een redelijk unieke Nederlandse traditie, wat niet heel veel mensen weten, dat dus in Nederland het zo is dat politieke partijen voor de verkiezingen al vanaf 1986 naar het Centraal Planbureau gaan met een hele grote Excel-sheet en zeggen, lieve rekenmeesters, jullie zijn dan wel ambtenaren, maar jullie zijn ook onafhankelijk, kunnen jullie doorrekenen wat ons verkiezingsprogramma gaat doen met de uitgaven van de overheid, met de inkomsten van de overheid, met de economische uitkomsten, met de koopkracht, lange termijn overheidsfinanciën. Dat is natuurlijk een enorm technocratisch circus, maar we zijn er in Nederland wel redelijk verliefd op. Niet in de minst ook de media, omdat die heel fijn vinden dat er dan weer een publicatie komt van het Centraal Planbureau. Die heet dan altijd Keuzes in Kaart, waarin je dus de financieel-economische keuzes van de partijen onderling kan vergelijken. Nou, we begonnen in 1986 met drie partijen, PvdA, CDA, VVD. Het is steeds uitgebreid en nu in 2021 deden er 10 partijen mee. Bij de grote nieuwkomer was 50+. En een aantal partijen niet meedoen, dat zijn altijd dezelfde partijen, namelijk Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren doen bijvoorbeeld niet mee. En de PVV de laatste jaren ook niet meer. Maar alle andere partijen wel. En het is een hele bijzondere doorrekening geworden. En dat is misschien gewoon goed om te weten, dat dit in die zin unieke verkiezingen zijn. Want op mensen vanaf 1986 tot 2017 en nu dus 2021 kijkt, dan zie je er allerlei lijnen in. Maar één belangrijke lijn die je altijd ziet, dat wordt even technisch, is een macro-economische bevinding. Namelijk dat er altijd pro-cyclisch begrotingsbeleid wordt gevoerd. Dus wat er altijd gebeurt, is dat in de doorgerekende verkiezingsprogramma's gaat het slecht met de economie, dan gaan we bezuinigen. Gaat het goed met de economie, dan gaan we meer geld uitgeven. Dat gebeurt altijd, vanaf 1986 tot 2017. Maar dit is de eerste keer, echt de allereerste keer, dat dat niet gebeurt. Dus dat er alle partijen eigenlijk zeggen, we gaan stimuleren als overheid. We gaan de economie een boost geven, wat ook wel begrijpelijk is, als je naar het afgelopen jaar kijkt, met allerlei steunpakketten aan corona. Het idee van, er moet een grotere overheid komen, we moeten iets meer aan de zorg gaan doen. En dat idee van een grotere staat, misschien niet zo zeggen, een sterkere staat, dat zie ik echt in de doorrekening van de verkiezingsprogramma's terug. En dat is in die zin gewoon uniek. Dus het is een hele bijzondere tijd in die zin voor economen. Wat je daar nog meer ziet, is dus nog klaar een paar andere bijzondere dingen, die ik even langs ga, wat echt afwijkend zijn ten opzichte van de afgelopen 35 jaar. Namelijk, 1. Alle partijen stellen eigenlijk voor om de uitgaven aan de overheid te verhogen. Of in ieder geval niet te bezuinigen. Allemaal. Dat gebeurt nooit. En nu dus wel. Zelfs de VVD en de SGP, partijen die normaal gesproken de overheid kleiner maken, willen de overheid nu groter maken. En dat zie je zelfs bij, altijd een heel bekend postje in de doorrekening, het openbaar bestuur. En het openbaar bestuur, daar vallen allemaal ambtenaren onder. En normaal gesproken willen politieke partijen daar altijd op bezuinigen. En nu dus niet. Er wordt gewoon gezegd, we willen meer ambtenaren, we willen meer geld bij de uitvoering. Denk ook aan discussies over het UWV, de Belastingdienst, dergelijke. Gaat echt meer geld naartoe. Dus je ziet een verandering daar in het denken. Een andere zaak die je ziet, is ineens een grote investering in onderwijs. Echt fors, fors. Dat zie je eigenlijk normaal gesproken nooit. Je ziet extra geld voor sociale zekerheid. Het vooral mee te maken heeft dat we en masse zeggen, we gaan het minimumloon verhogen. Als we het minimumloon verhogen, dan gaan ook de uitkeringen zijn eraan gekoppeld, moeten ook omhoog. Nou, dan zie je echt partijen dat ze dat doen. Eigenlijk allemaal. Dat is ook wel heel bijzonder. En aan de zorguitgaven. We hebben ambtelijke adviesclubs die allemaal zeggen, de zorguitgaven die lopen uit de hand op lange termijn. Vergrijzing, alsjeblieft. Politici gaan er niet meer geld aan uitgeven. De studiegroep Begrotingsraad heeft dat geadviseerd. Maar alle politieke partijen zeggen eigenlijk allemaal, meer geld er naartoe. En misschien als laatste, je ziet in één keer dat milieu enorm op de agenda staat, klimaat. Daar willen partijen meer geld aan uitgeven. En misschien het allerbijzonderste. Na deze verkiezingen is het misschien niet fijn om een bedrijf te zijn. Of om veel vermogen te hebben. Of op een andere manier winst te maken. Want je ziet een soort verandering in het politieke denken. Echt heel breed. Dat de belastingen op vermogen, die worden fors verhoogd en op winst. En dat, dan moet je echt denken aan dus gemiddeld een verdriedubbeling van stijgingen ten opzichte van vorige verkiezingen. En de belastingen op bedrijven maken een verdubbeling mee. Je ziet echt een enorme shift in financieel-economisch denken. Wie gaat de rekening van de crisis betalen? En wat vinden we belangrijk aan de overheidsuitgaven? Dus nou, in die zin zijn dit niet alleen in coronatijd met toespraken unieke verkiezingen, maar ook financieel-economisch. Wil ik bij later, Tom, doorgeven aan de collega's.
Heel hartelijk dank, Wimar, voor deze kernachtige aftrap. En dat levert vast veel ruimte en voor vragen en discussie op. Ik ga de volgende spreker aan jullie voorstellen. Maar ik kreeg onder andere de vraag van hoeveel mensen zijn er nou? Want dat kunnen we niet zien. Nou, we zijn in totaal met z'n 61e. Dus dat vind ik eigenlijk wel gezellig. Het is minder gezellig dan in een zaaltje ergens op een mooie faculteit. Maar het is mooi om te zien dat er zoveel mensen meeluisteren vanmiddag. En straks hopelijk ook veel interessante vragen gaan stellen. De volgende spreker is Maartje Jansen. Zij is universitair hoofddocent aan het Instituut voor Geschiedenis van de faculteit Geesteswetenschappen. Ze heeft een breed scala aan onderzoeksinteresses binnen het onderwerp van de Nederlandse geschiedenis in een transnationale context, zoals dat zo mooi op de website van de universiteit staat, maar dan in het Engels, want het Instituut Geschiedenis die doet dat gewoon helemaal in het Engels. Maar ik heb dat voor de gelegenheid toch maar even vertaald. En vandaag spreekt zij over protest en politiek. Maartje, het woord is aan jou.
Dankjewel, Tom. Ja, als historicus ga ik toch inderdaad eerst eens even weer terug in de tijd. Burgers die halverwege de 19e eeuw protesteerden tegen bijvoorbeeld de hele hoge belasting op kranten of tegen het cultuurstelsel in de koloniën of tegen kinderarbeid, die moesten in verkiezingstijd heel voorzichtig opereren en die staakten vaak hun campagnes als er verkiezingen in aantocht waren. Neem nou het liberaal georiënteerde anti-dagbladzegelverbond, wat dus streed tegen die hoge belasting op kranten, want ze vonden dat iedereen de krant moest kunnen lezen om een politieke mening te kunnen vormen. Dat kreeg rond Kamerverkiezingen het verwijt dat ze eigenlijk een soort partijpolitiek aan het bedrijven waren. Dat was een ernstige beschuldiging in die tijd. En conservatieve critici verweten dat anti-dagbladzegelverbond een politieke demonstratie te doen. En ook een machine de guerre te zijn. Een oorlogswapen voor de liberale factie. Er waren nog geen politieke partijen natuurlijk, zoals wij die kennen. En de oprichting van een pressiegroep voor de leerplicht, bedoeld om kinderarbeid tegen te gaan, werd uitgesteld tot na de verkiezingen om dit soort verwijten te voorkomen. Want electorale politiek en single-issue campagnes moesten strikt gescheiden blijven. Nou, volgens politiek filosoof Bernard Manin is dit typisch voor de parlementaire democratie van de 19e eeuw. Die werd opgevolgd door de partijdemocratie, later de toeschouwersdemocratie, waarin publiciteit en media een belangrijke rol spelen en waarin het oordeel van de burger over het gedrag van politici veel belangrijker wordt. En daarmee letten die politici dan heel erg op wat er gebeurt in de maatschappij, in de media. En je zou dus verwachten dat heden ten dagen campagnes van burgers veel meer weerklank zouden kunnen vinden bij politici, ook invloed zouden kunnen hebben op de verkiezingen. En ik wil vandaag wat dingen zeggen over protestdemonstraties. Dat is een hele in het oog springende manier van de aandacht te trekken van politici en publiek. Eén ding is zeker, er is echt veel gedemonstreerd de afgelopen jaren. Zoals gezegd, dat is een beetje iets van de jaren 70, is een beetje ouderwets aan het worden, de protestdemonstratie, maar niets is minder waar. Denk aan massale klimaatmarsen of de Black Lives Matter protesten van vorig jaar. Maar ook de boerenprotesten waarbij de tractoren de nieuwe machine de guerre leken. En natuurlijk de recente coronaprotesten tegen coronabeleid in het algemeen en de avondklok in het bijzonder, die vaak op rellen ook zijn uitgelopen. Welk signaal willen die mensen op straat precies afgeven aan politici en werkt dat? Komt dat aan? De belangrijkste claim lijkt mij te zijn dat die massale protesten op straat claimen dat er draagvlak is voor hun standpunt en meer dan mensen wel eens denken. Soms letterlijk, waar het kabinet lang gezegd heeft dat er geen draagvlak was voor meer ingrijpend beleid om de klimaatcrisis te bezweren, scandeerden mensen bij de klimaatmars van maart 2019... Waar is dat draagvlak? Hier is dat draagvlak. En de Black Lives Matter protesten maakten indruk omdat er veel mensen op afgekomen waren. Veel meer dan verwacht. Serieus probleem natuurlijk in coronatijd. Maar dat zoveel mensen hun gezondheid riskeerden om naar de Dam in Amsterdam te komen. Later de Bijl, maar andere steden ook. Gaf wel een signaal dat er meer mensen dan we dachten dit echt een belangrijk thema vonden. Dat het een issue was wat misschien wat breder speelde in de samenleving. En activisten van die Black Lives Matter protesten kwamen later in het torentje bij Rutte op bezoek. Iets wat bijvoorbeeld de activisten van Kick Out Zwarte Piet niet was gelukt. En eerder wel bijvoorbeeld de gele hesjes activisten. Nou, de boerenprotesten dan gaven een heel sterk signaal dat er juist helemaal geen draagvlak was bij de beroepsgroep. Als het ging om bijvoorbeeld halveren van de veestapel. Of andere krimp ten gevolge van de stikstofcrisis. En dat iets vergelijkbaars zie je bij dat coronabeleid. Er is geen draagvlak voor, is de stelling van die protesten. Nou ja, luisteren politici daarnaar? Nemen ze dat serieus? Moeilijk vast te stellen. Het is wel zeker dat partijen die electoraal sterk leunen op een bepaalde achterban, signalen uit die achterban heel serieus nemen. Het CDA wil de boeren niet tegen de haren instrijken. Het FVD probeert tijdens die protesten de partij van de boeren te worden door naast ze te gaan staan. Terwijl bijvoorbeeld de partijkoers van GroenLinks, als het gaat om het veroordelen van racisme, uitgesprokener is geworden sinds de Black Lives Matter protesten. En misschien kan een partij als Bijeen, bij wie antiracisme een speerpunt is, ook profiteren hiervan, al is het nog de vraag of ze echt een zetel in de wacht gaan slepen. Nou, komen die thema's terug in de campagne. Door die coronacrisis is het natuurlijk een rare campagne, is al gezegd, maar toch een paar observaties. De klimaatcrisis is op zich een thema waarop partijen zich profileren. En gek genoeg lijkt D66 daar weer succesvoller of meer succes mee te hebben dan bijvoorbeeld GroenLinks. Toch verzandt veel discussie over die klimaatcrisis in een soort kernenergie ja of nee debat, terwijl de stikstofcrisis nog maar nauwelijks genoemd lijkt te worden. De Partij voor de Dieren is er wel in geslaagd om de coronacrisis te koppelen aan de gevaren van de bio-industrie en heeft daar misschien enig electoraal voordeel mee. Nou ja, dan het thema antiracisme. Dat is regelmatig onder de aandacht, zeker ook door de toeslagenaffaire en door de schandalen binnen FVD over antisemitisme en racisme. Misschien is dit zelfs een thema waardoor een aantal kiezers anders gaan stemmen. Niet meer op FVD, maar op Ja 21 bijvoorbeeld. Of niet meer op GroenLinks, maar op Bijeen. Maar het domineert verder de campagne niet echt. En het tast ook de positie van de coalitiepartijen niet aan, lijkt het. In sommige opzichten gedijen die coalitiepartijen juist heel goed bij protest. Denk bijvoorbeeld aan het potten- en pannenlawaai-protest tegen het coronabeleid dat door onze huiskamers klonk toen Rutte vanuit het torentje een persconferentie hield. Dat schaadde hem niet, integendeel, hij won heel veel sympathie als staatsman die van alle kanten onder vuur lag en toch dapper doorging en de rug recht hield. Kortom, protest is een belangrijk tegengeluid, claimt draagvlak of gebrek eraan, kan een agenderende functie hebben en kan als het momentum heeft de strategie van partijen veranderen en ook beleid beïnvloeden. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat protestdemonstraties per definitie buiten de machtspolitiek van Den Haag staan. Want op straat je mening geven, dat doe je deels ook bij gebrek aan toegang tot het Binnenhof in de vorm van een lobby of in de vorm van zetels. Daar wou ik het bij houden. Dankjewel.
Dankjewel, Maartje. Dan gaan we naar de bijdrage van Marijn Nachtzaan. Marijn is postdoctoraal onderzoeker bij het Instituut Politieke Wetenschap van de faculteit Sociale Wetenschappen. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van verkiezingen en politieke representatie. Hij promoveerde enige tijd geleden op een proefschrift naar het uitbrengen van voorkeursstemmen in Nederland. En daar vertelt hij ons vandaag meer over. Marijn, ik spotlight je en ga je gang.
Dankjewel, Tom. Voorkeursstemmen inderdaad. Het is een element wat je in de verkiezingen misschien niet zo heel vaak tegenkomt. Als het over personen gaat, dan gaat het vaak toch over de lijsttrekkers van de politieke partijen. Hier en daar wordt dus een running mate genoemd als er een lijsttrekker wordt gepresenteerd, wat binnen de Nederlandse context natuurlijk sowieso misschien een wat vreemd begrip is. Soms is er nog wat aandacht voor lijstduwers. Daarvan kunnen we ons misschien afvragen of het wel waard is om daar aandacht aan te geven, omdat dat juist over het algemeen niet de kandidaten zijn die willen proberen om daadwerkelijk in de Tweede Kamer te gaan zitten. Dus over de gewone kandidaten gaat het tijdens een campagne eigenlijk niet zo heel veel, terwijl we wel degelijk zien dat dat voor kiezers toch wel belangrijk is als we kijken naar de voorkeurstemmen die worden uitgebracht. Eind jaren 80 was dat nog zo'n 10%, terwijl bij de afgelopen verkiezingen in 2017 bijna het record van 2002 werd verbroken, waar 27% van de stemmen een voorkeurstem was. Dus voor de kiezer spelen die andere kandidaten wel degelijk. En op een aantal elementen die voor kiezers belangrijk zijn bij het uitbrengen van een voorkeurstem wil ik graag kort ingaan. En een van die belangrijkste redenen is het geslacht van de kandidaat. En dan met name of de kandidaat een vrouw is. Dat sluit mooi aan op gisteren. Wat je ziet is dat voornamelijk voor vrouwen, maar ook wel voor mannen, ze graag op een vrouwelijke kandidaat stemmen om te proberen de verhouding tussen mannen en vrouwen in de Tweede Kamer wat meer gelijk te trekken. Omdat mannen toch nog steeds overgerepresenteerd zijn in de Kamer. Er was een stijgende lijn in zichtbaar die bij de vorige verkiezingen werd doorbroken. En het is de verwachting dat dat ook, als we kijken naar de lijsten van de huidige politieke partijen, dat daar niet heel veel verbetering in optreedt. Dus proberen sommige kiezers een stem op een vrouw uit te brengen om zo meer vrouwen in het parlement te krijgen. Nou, tot nog niet zo heel lang geleden deden die kiezers dat voornamelijk door op de hoogst geplaatste vrouw op de lijst te stemmen. Wat niet zo heel veel effect heeft, omdat die vrouw vaak, of die kandidaat, vaak sowieso al wel op basis van haar lijstpositie verkozen werd. Maar gelukkig is er bijvoorbeeld door het initiatief van Stem op een Vrouw wel meer aandacht gekomen voor hoe je nou strategisch een stem op een vrouwelijke kandidaat kan uitbrengen om ook daadwerkelijk meer vrouwelijke kandidaten in de Kamer te krijgen. Dus op vrouwen te stemmen die lager op de lijst staan en op een niet verkiesbare plaats staan. En we zagen bij de vorige verkiezing ook dat vier kandidaten de lijstvolgorde wisten te doorbreken. Drie daarvan waren vrouwelijke kandidaten. En dat zorgde er uiteindelijk voor dat door die uitgebrachte voorkeurstemmen twee vrouwelijke kandidaten meer in de Kamer zouden komen dan alleen op basis van de lijstvolgorde was gebeurd. Ik moet er wel bij zeggen dat dat bij GroenLinks en de PvdA was. Twee partijen waar over het algemeen de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten sowieso al wel vrij gelijk is. Dus niet heel vreemd natuurlijk dat samengaat. Maar het verschil is daardoor ook niet super groot. Een probleem met dit voor kiezers die op vrouwelijke kandidaten willen stemmen, is wel dat steeds meer partijen ervoor kiezen om het geslacht niet meer op het stembiljet te laten zetten. Ik wilde ter voorbereiding van dit stuk even kijken naar de verhouding van mannelijke en vrouwelijke kandidaten op de kieslijst. Nog meer dan bij voorgaande verkiezingen zijn er toch partijen die dat niet meer doen. En er zijn natuurlijk goede redenen voor te bedenken om dat achterwege te laten. Maar om meer vrouwelijke kandidaten in het parlement te krijgen, is dat wel een probleem. Omdat het voor de kiezers die dat doel beogen, die naar het stemhokje gaan, die moeten zich nu nog beter voorbereiden. Ook omdat sommige partijen niet eens meer de voornaam op het stembiljet zetten en alleen nog maar de initialen. En dan kan je op basis van het stembiljet alleen niet meer zien of het om een man of een vrouw gaat. Dus hoewel om sommige redenen dat misschien een goede ontwikkeling is, is die voor bijvoorbeeld dat Stem op een Vrouw initiatief wel problematisch. Dus kiezers die dat doel hebben, die zullen zich extra goed moeten voorbereiden voordat ze naar het stemhokje gaan. Om te kijken op wie ze willen stemmen. En daar wilde ik het voor nu even bij laten.
Dankjewel, Marijn. We gaan nu naar de laatste spreker. En dan barst het vraagcircus waarschijnlijk wel los. De laatste spreker en panellid is Simon Otjes. Hij is universitair docent politicologie verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen. En daarnaast is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen. Hij doet onderzoek naar tal van thema's gerelateerd aan de Nederlandse politiek. En vandaag focust hij op identiteitspolitiek en nieuwe politieke stromingen. Het woord is aan jou, Simon.
Ik ben nogal een klassieke politiek las. Ik ga gewoon even een presentatie doen. Mooi vanaf gewoon zo, omdat ik allemaal plaatjes heb verzameld. Dus wat ik ga presenteren is een onderzoek dat ik samen met Mark van der Wart van de Vrije Universiteit heb gedaan over waarom nieuwe politieke partijen ontstaan. En ik ga dat gebruiken om te kijken naar de specifieke casus van 2021. En dus we hebben in 2021 de grootste kandidatenlijst sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus maximum van 37 partijen waar we in Nederland op kunnen stemmen. En hier zien we een van mijn Groningse collega's, Leonie de Jong, bedolven onder zo'n kandidatenlijst, zo groot is hij. En het is dus een naoorlogsrecord. Voor de Tweede Wereldoorlog waren er verkiezingen waarin we op meer lijsten konden stemmen, specifiek 1933 en 1922. Maar sindsdien is het veel lastiger geworden voor politieke partijen om lijsten in te dienen. En dus vandaar dat er nu eigenlijk best wel een grote groei is, dat het een grote daling is geweest en vanaf nu een grote groei. We zien dus heel veel nieuwe partijen, waaronder de antiracismepartij Bijeen, de moslimpartij NIDA, Code Oranje, die zich richt op ombudspolitiek, en Volt, die al genoemd is als de afsplitsing van Forum. Nee, Volt, sorry. Ja, die al genoemd is als de afsplitsing van Forum, en Volt, de pro-Europese partij. Nou, maak ik een zootje van. En de vraag die ik heb is, waarom worden er nieuwe partijen opgericht? Wat is de driving force daarachter? De belangrijkste reden dat ik de presentatie wil houden, was namelijk dit plaatje, waarin wij kunnen zien hoe kiezers de politieke ruimte kunnen zien. Dit is een plaatje dat gebruikt door een bijeenactivist. En die stelt eigenlijk, normaal zien we wordt de politieke ruimte voorgesteld met bijeen dan helemaal aan de linkerkant. En dan partijen als de SP, de Partij voor de Dieren en GroenLinks. En aan de rechterkant Wilders en Baudet. Maar die activist die zegt, dat is eigenlijk maar de perceptie die we hebben. De realiteit is eigenlijk dat alle politieke partijen die we in Nederland hebben, dat die in het politieke midden staan. Inclusief de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP. Dat zijn eigenlijk allemaal middenpartijen. En er is een ruimte in de politiek over aan de extreem linkse kant, stelt deze activist. En dat is de reden waarom we volgens die mensen op bijeen zouden moeten stemmen. En ook de reden dat bijeen is ontstaan. Dus dat die politieke ruimte veranderd is. En die notie dat de politiek, dat kiezers nieuwe partijen oprichten op het moment dat zij het gevoel hebben dat er eigenlijk politieke ruimte over is, omdat alle politieke partijen ver van hun staan, die hebben wij getoetst in een breder onderzoek. En dus de centrale idee daarachter is dat mensen nieuwe partijen oprichten als zij een grote ideologische afstand ervaren tot de landelijke partijen. Dus, hoe doen we dat nou? Nou, we hebben allemaal mooi kiezersonderzoek, zijn als politicoloog heel goed om dat allemaal samen te nemen. En we kijken of de opvattingen van kiezers, hoe die verdeeld zijn op een links-rechts dimensie, of die lijkt op hoe de partijen verdeeld zijn over die links-rechts dimensie. En dus naarmate het meer moeite kost om die ene verdeling op de andere verdeling te laten lijken, de verdeling van de kiezers op de verdeling van de partijen, zou je verwachten dat er meer nieuwe partijen ontstaan. Nou, de politicologen zijn dol op dit soort plaatjes waarin we kunnen laten zien hoe zo'n relatie eruit ziet. En naarmate de verschillen tussen kiezers en partijen groter zijn, worden er ook daadwerkelijk meer nieuwe partijen opgericht. Dus je zou de stelling aankunnen dat naarmate kiezers meer afstand voelen tot nieuwe partijen, zij meer geneigd zijn om een nieuwe partij op te richten. Of misschien dat het zo is dat als er veel kiezers die dat gat ervaren, dat er dan slimme politieke entrepreneurs zijn die ruimte inspringen. Dan is natuurlijk de vraag, waarom worden in Nederland in 2021, waarom doen dan zoveel lijsten mee aan de verkiezingen? En een simpele verklaring daarvoor is dat we op verschillende mensen eigenlijk verschillende verschuivingen zien. We zien een analyse van verkiezingsprogramma's en Bimar gaf het verhaal eigenlijk al mooi aan, dat alle partijen in de ogen van economen, politicologen, journalisten economisch naar links geschoven zijn. En dat er dus op die manier mogelijk ruimte op rechts ontstaat voor partijen die dus zeggen van ja, dat linkse beleid is wel goed, maar wij hebben een andere visie. Ja, je zou dus kunnen zeggen dat bijvoorbeeld ja in zo'n rechtsgat, ja 21 in zo'n rechtsgat probeert te springen. Aan de andere kant zijn eigenlijk al jaren politicologen, bijvoorbeeld Cas Mudde, die zegt dat de bestaande politieke partijen steeds meer het gedachtegoed van radicaal rechts overneemt. Maar het gaat om immigratie en integratie en islam eigenlijk een heel hard rechtsbeleid voert. En dat zou de reden kunnen zijn dat we opkomst zien van nieuwe partijen meer aan de linkerkant, zoals NIDA en Bijeen, die zeggen alle bestaande partijen, inclusief de SP, misschien zelfs wel inclusief GroenLinks, zijn eigenlijk rechtse partijen of middenpartijen op die onderwerpen. En er is ruimte voor cultureel veel progressievere politieke partijen. En dat is dus mogelijk, en op basis van ons onderzoek, de verklaring waarom we zoveel nieuwe partijen zien.
Dankjewel Simon voor deze krachtige presentatie, maar dat zijn we natuurlijk niet anders gewend van jou. Even kijken. Nou, dat waren alle bijdragen van de verschillende sprekers. Hartelijk dank voor jullie verschillende inleidingen. Dat waren heel verschillende perspectieven, maar dat is juist ook het idee van het Centrum voor Nederlands Politiek en Bestuur, dat we vanuit de verschillende disciplines aankijken tegen de Nederlandse politiek en het openbaar bestuur. En vanuit die verschillende bijdragen of verschillende kanten horen hoe jullie aankijken tegen in dit geval de huidige situatie. Ik denk dat we de ruimte bieden voor vragen van mensen uit het publiek. Dat kun je doen door de Q&A-button te gebruiken en daar je vragen te stellen. We nemen deze sessie ook op en die zal als een bijzondere vorm van de podcast worden gepresenteerd. Maar je kunt je vragen ook anoniem stellen, mocht je dat liever willen. En er is al een eerste vraag binnengekomen voor Wimar. En die is ook al een antwoord aan het geven, maar misschien kan die ook live iets terug.
Ja, ik zal het gewoon live. Ik zal hem anoniem houden. Ik weet dus niet of je
het allemaal. Ja, we weten het niet, want die vraag stond er al. Kun je allereerst misschien de vraag even
voorlezen?
Ja, ik ga
het maar voorlezen, want dat is natuurlijk wel beter voor een podcast. Oké, dat de vraag. Dat de CPB en PBL, dus Plan voor Overleving, Leefomgeving, doorrekeningen, meer geld voor zorg en een sterkere overheid en meer aandacht aan milieu laten zien, heeft er niet mee te maken dat de partijen PVV en Forum voor Democratie niet meedoen. Oftewel geeft het eigenlijk wel een juist beeld van het huidige politieke speelveld. Nou, eerst gewoon een algemeen te zeggen, nee. Het geeft dus geen volledig beeld van het politieke speelveld, de doorrekeningen van het CPB en het PBL, als simpelweg omdat niet alle partijen meedoen. Dus klopt, het zou kunnen zijn dat de PVV en Forum voor Democratie, maar ook Partij voor de Dieren en wat kleinere splinterpartijtjes, dat die een andere voorkeur hebben. Dus zeker waar. Hè? Daarbij is het goed om te zeggen dat wat ik aangeef zijn gemiddelde bewegingen. En binnen op dat gemiddelde zit ik wel variatie omheen. Dus als ik zeg een grotere overheid, dan zie je inderdaad dat de wat meer linksige partijen, maar zo te zeggen, dus laten we zeggen GroenLinks, SP, die kiezen, PvdA kiezen heel duidelijk voor een grotere overheid dan de andere partijen. Dus VVD bijvoorbeeld houdt het wel heel erg beheerst, zeg maar, de stijging. Overigens even specifiek op deze vraag. Bijvoorbeeld de PVV, als die had meegedaan, dat zien we in voorgaande doorrekeningen, die wil heel graag juist veel meer geld voor zorg. Hè. Het zijn sociaal-economisch behoorlijk links. Dus had je daar waarschijnlijk een grote stijging gezien. Dus is dit het volledige beeld? Nee. Maar het is hoogstwaarschijnlijk wel het beeld van de partijen die mee gaan doen straks met het regeerakkoord. Want we weten uit de geschiedenis dat eigenlijk alleen partijen met een CPB-doorrekening, dat die aan de formatietafel terechtkomen. Dus in die zin, het geeft misschien wel een beeld, het goede beeld van in ieder geval het politieke speelveld voor de formatie. En misschien nog even op wat Simon ook zei over meer partijen, dat er ruimte ligt. Wat ik heel erg zie in de doorrekeningen is dat de groei van het aantal partijen, dus SP, GroenLinks en nu DENK die meedoen met de doorrekeningen, en ook 50PLUS doet nu mee met de doorrekening, leidt er echt toe dat er meer keuzeruimte is, meer variatie is. Dat zie je ook gewoon in de financieel-economische verschillen terug. Dus ook 50PLUS pakt inderdaad ruimte op, zorgt dat je meer kan kiezen in de Nederlandse politiek. Dat is misschien wel ook gewoon het mooie dat je dat ziet. Meer partijen in Nederland laten gewoon meer keuzes zien, ook in de doorrekening.
Dankjewel, Wimar. Simon, jij hebt ook wel eens onderzoek gedaan naar die verkiezingsprogramma's en de doorrekening. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ten eerste gewoon dat het een heel mooie Nederlandse traditie is dat partijen niet alleen maar vage beloftes kunnen opschrijven, maar dat ze ook daadwerkelijk zich aan bepaalde beleidskeuzes moeten committeren. Dus in die zin laat het echt zien waar partijen mee bezig zijn. Het leukste onderzoek waar ik nu mee bezig ben is om te kijken in welke mate die beloftes in de daadwerkelijke coalitieakkoorden terechtkomen en of we dat kunnen voorspellen op basis van bepaalde kenmerken van die partijen. En je zou kunnen stellen dat hoe groter een partij is, des te groter de kans is dat zij hun plannen in een regeerakkoord krijgen. Maar wij vinden eigenlijk dat dat niet het geval is. Grootte doet er helemaal niet toe. We vinden dat naarmate meer partijen het eens zijn met de onderhandelende partij, dat ze dan meer van hun plannen in een akkoord terechtkomen. Dat verklaart ook misschien wel bijvoorbeeld waarom D66 en de ChristenUnie bij deze formatie misschien niet zo blij waren met de uitkomst, omdat ze toch met de VVD onderhandelden en bijvoorbeeld aan de PvdA ook niet blij mee was. Terwijl toen Rutte, Verhagen en Wilders in 2010 klaar waren met formeren, ze het hadden over een akkoord waar rechts-Nederlands hun vingers konden aflikken. Dus het helpt als je plannen wil bereiken om met partijen die bij je staan te onderhandelen. Het klinkt triviaal, maar voor politicologisch daadwerkelijk is het een bombshell. Tenminste, dat hoop ik dat het wordt.
Nou, dankjewel. Volgende vraag van Robin. Er zijn wel ideeën over dat je voortaan ook alleen op een partij kan stemmen, in plaats van dat je altijd een persoon op de lijst moet kiezen. Wat vinden jullie hiervan? Nou, ik kijk allereerst eens even naar Marijn, die voorkeursstemmen bestudeert.
Ja, dankjewel. Ja, dat lijkt mij een heel goed idee. Het is ook een van de conclusies die ik trek in mijn proefschrift. Dat een invoering van een lijststem het Nederlandse kiesstelsel transparanter zou maken. De reden waarom ik dat in mijn proefschrift trek is dat ziet dat als je kijkt naar waarom mensen een voorkeursstem uitbrengen, een deel daarvan een voorkeursstem uitbrengt omdat ze niet op de lijsttrekker willen stemmen. En dat kan verschillende redenen hebben. Dat doet er in feite niet zo heel veel toe, maar ze willen in ieder geval niet op die lijsttrekker stemmen en stemmen daardoor op een andere kandidaat. En het grootste deel van de mensen die dat doet, stemt ook op een willekeurige andere kandidaat. Dus maakt er niet zo heel veel uit. Ik betoog dat een soort van ruis creëert in de uitslag. Als je kijkt naar voorkeursstemmen bij een politieke partij. Dus de invoering van een lijststem zou wat mij betreft heel goed zijn. Want dan kunnen die mensen die niet op een lijsttrekker willen stemmen en ook geen voorkeur hebben voor een andere kandidaat, zo'n lijststem of partijstem uitbrengen. Dus dat is daar één voordeel van. En een tweede voordeel van, als je dat ook combineert met eventueel wat meer gewicht geven aan die voorkeursstem dan. Omdat die daadwerkelijk uitgebrachte voorkeursstemmen, daar kan je dan van uitgaan, ook echt een voorkeur betekenen voor die kandidaat, dan zou je daar meer gewicht aan kunnen hangen, waardoor de kiezer ook wat meer invloed kan hebben over de personele samenstelling van de Kamer. Dus dat voorstel, dat lijkt mij heel goed.
Dankjewel. Ik zie in de chat ook nog een vraag bij langskomen. Van Adrie. Simon vraagt, je verklaart de opkomst van Bijeen als gewicht op de politieke wipwap. Maar waarom komen er zoveel nieuwe partijen op, tussen haakjes, extreemrechts?
Wat het model is, en misschien ben ik daar nog niet precies genoeg over geweest, is dat wat cruciaal is hoe kiezers zelf naar die ruimte kijken. En er zijn in Nederland kiezers die zeggen, alle partijen zijn extreem links. Mensen die op Forum stemmen of op de PVV, die zeggen eigenlijk alle andere partijen zijn heel erg links. Het kan voor hun ook een overweging zijn, dus dat er een nieuwe partij op rechts komt, dat ze bijvoorbeeld ook de PVV te links vinden geworden zijn. Aan de andere kant zeggen de oprichters van Bijeen zeggen, in onze ogen zijn de meeste partijen staan in het centrum of zijn rechts. Dat is een oordeel dat die kiezers zelf over de ruimte hebben. Ik zelf wil oppassen om te zeggen dat er bijvoorbeeld in Nederland dat daadwerkelijk er geen linkse partijen zijn. Volgens mij is de Partij voor de Dieren is een keilinkse partij en GroenLinks is ook een vrij links programma. Maar in de ogen van de oprichters van Bijeen zijn die partijen niet links genoeg. Dus dat is cruciaal om dat te begrijpen. En dus wat verklaart de opkomst van al die nieuwe partijen op rechts? Dat is dat er kiezers zijn die een ruimte op rechts ervaren. En dat is ook daadwerkelijk natuurlijk de claim die JA21 oprichters hebben. Die zeggen, Forum en de PVV zijn ons te extreem. De VVD is ons te gematigd. Er is een gat in de ogen van de JA21 oprichter aan de rechterkant. Of dat gat er echt is, zullen bij de verkiezingen zien en hoe groot dat gat is. Maar dat is dus wat vast voor mij centraal staat, is hoe kiezers zelf naar die politieke ruimte kijken.
Als we het toch over die nieuwe partijen hebben, Maartje, hoe kijk jij als historica tegen die discussie? Want Simon liet al zien dat, zeker in het interbellum, er ook een hele hoop nieuwe partijtjes opkwamen. En ik weet niet eens hoe dat in de 19e eeuw precies zat, al was natuurlijk het stemrecht toen natuurlijk beperkter. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ik denk, ja, wat ik er interessant aan vind, is dat je ziet dat nieuwe politieke partijen vaak worden opgericht als een poging om activisme in brede zin van het woord. Hè, dus mensen die iets willen voor elkaar willen krijgen in de maatschappij. Om dat in het parlement ook te brengen. Zo is de Partij voor de Dieren ook ontstaan. Hè, uit mensen die al buiten parlementair bezig waren om meer dierenrechten bijvoorbeeld voor elkaar te krijgen. En die zeiden op een gegeven moment, wij zien toch dat je eigenlijk in het parlement moet zijn om wat voor elkaar te krijgen. En in die zin is het echt ook een, hè, in een tijd dat wij soms twijfelen of onze democratie weerbaar genoeg is en of het niet een beetje soms aan het wankelen is, dat er ondermijnende krachten zijn. Ook heel erg mooi dat er steeds mensen zijn die zeggen, ja, je moet in het parlement zijn. Daar heb je een goed podium, dan hoort iedereen je. Tegelijkertijd wordt er vaak lacherig gedaan over kleine partijen of echt van die partijen met beperkte doelen, zeg maar. Er is een boek over geschreven, Vrij Vissen in het Vondelpark, door van Koen Vossen is dat, geloof ik. Dat gaat er deels ook over dat mensen zeggen, ja, het ondermijnt juist het aanzien van het parlement als er allemaal onzinpartijen in zitten. Hè? Mensen die beloven, ja, gratis vissen in het Vondelpark, dat is niet, daar moet je niet een partij mee beginnen. Sylvana Simons, omstreden figuur, als die in het parlement komt, dat is slecht voor het parlement. Nou, zo kun je eigenlijk op twee manieren daarnaar kijken. Ik vind zelf, het ontroert mij eigenlijk vaak dat mensen gewoon denken, ik ga het proberen een partij op te richten. Ontzettend veel werk, ontzettend moeilijk om de kiesdrempel te halen. En al die kleine partijen die aan het eind van ons stembiljet straks staan. Ja, er zit ontzettend veel werk achter, ontzettend veel vertrouwen ook in het systeem en graag gehoord willen worden in het hart van de politiek.
Dankjewel. Ja, tegenwoordig mag je blij zijn dat je überhaupt het Vondelpark nog in komt, geloof ik. laat staan dat je er gratis mag vissen. Maar we gaan door naar een vraag van Jos aan Simon. Hoe lang verwacht u dat nieuwe partijen zoals Bijeen, die ontstaan vanuit de behoefte een andere ideologie na te streven dan de huidige partijen uitdragen, een rol blijven spelen in de Nederlandse politiek?
Ja, dus wat het opvallende is eigenlijk, is dat je in Nederland ziet er vrij vaak nieuwe partijen ontstaan en dat die eigenlijk vrij lastig uit het systeem weer verdwijnen. De laatste keer dat er in Nederland een partij uit het parlement verdwenen is, omdat er niet meer genoeg mensen op stemden, was de LPF in 2006. En we zien dus allerlei nieuwe partijen, zoals de Partij voor de Dieren, zoals 50PLUS, de PVV, Forum, die keer op keer aan verkiezingen meedoen. En dus ik verwacht eerlijk gezegd dat Bijeen in die zin een blijvertje zal zijn, omdat er een groep, als ze zetels halen tenminste, omdat er een groep mensen die de partij stemt die antiracisme een belangrijk thema vindt. Misschien nog veel mensen uit de Nederlands-Surinaamse of Nederlands-Antilliaanse gemeenschap die zeggen dit is een partij die voor ons opkomt. En dat in die zin het lastig zal zijn dat zo'n partij zomaar verdwijnt. Alhoewel 50PLUS natuurlijk keer op keer het probeert om zichzelf door interne conflicten uit het parlement te houden, zie je dat zij zelfs nu nog steeds, nu ze ook weer vandaag een intern conflict hebben, nog volgens de peilingwijzer zetels halen. Dus het is heel lastig om uit het parlement te verdwijnen. Als je, zolang er maar een groep kiezers is die daarop stemt, en ik zeker voor Bijeen dat die groep kiezers is.
Dankjewel. En er zegt iemand, een anonieme commentator, tegen Simon, volgens u is er gebrek aan extreem linkse partijen in Nederland. Nou, volgens mij had je dat niet helemaal zo gezegd, maar dat mag je zelf even toelichten. Heeft dit een bepaalde dieper liggende oorzaak?
Nee, dus ik wil oppassen. Dat is eigenlijk de claim van Bijeen is dat er geen extreem linkse partijen in Nederland zijn. En dat alle partijen die links zeggen te zijn, dat die naar het midden gedreven zijn. Dat is natuurlijk een politieke claim die Bijeen neerlegt om ook ruimte voor zichzelf te creëren. Maar ook wel een perceptie die je ziet onder mensen die actief zijn in die politieke partij, dat de SP op cultureel terrein te veel naar rechts geschoven is en GroenLinks op economisch terrein te veel naar rechts geschoven is. Of het waar is, dat laat ik over aan die partij zelf. Ik denk dat dat maar ten dele waar is. Maar dat is de perceptie die Bijeen heeft. Je zou juist kunnen zeggen dat Nederland met de SP, de Partij voor de Dieren en GroenLinks een vrij grote blok van partijen al links van de Sociaaldemocraten hebben, meer dan in andere landen.
Ja, Galen Irwin merkt op, van we hebben blijkbaar meer nieuwe partijen dan ooit, Maar het ziet er niet naar uit dat een van deze partijen in de Kamer zal komen. Dus hij heeft niet zoveel fiducie in de peilingen die aangeven dat, zoals Arthur daaronder ook opmerkt, onder andere JA21, Volt zeker en ook een aantal anderen zoals Bijeen en Code Oranje in verschillende peilingen toch wel voorkomen. Maar hij vraagt van... er zijn in ieder geval toch een hele hoop lijsten die in de peilingen niet voorkomen. Dus dat kunnen we sowieso zeggen. Hebben mensen misschien lijsten ingediend uit verveling door corona?
Ik denk dat de coronaverklaring loopt stuk omdat je handtekening moet verzamelen om zo'n lijst in te dienen. En dat het door corona juist lastiger was. En je zag klachten bijvoorbeeld van Henk Krol en van anderen dat het juist in coronatijd hadden ze gehoopt wat meer... Wat een liberalere houding van de autoriteiten om meer tijd te hebben om handtekeningen te verzamelen, dat ze die niet kregen. Dus ik denk dat corona een heel goede verklaring is. Ik denk tegelijkertijd wel, dat als je kijkt naar de peilingwijzer, dat Volt en JA21 al kanshebbers daar zijn. Ik verwacht eerlijk gezegd zelf dat Bijeen, omdat ze het vrij goed zullen doen in migrantenkringen die in de peilingen niet heel goed vertegenwoordigd zijn, dat die ook een grotere kans heeft dan de peilingen nu hebben. Dus ik ben het niet helemaal met Galen eens dat die partijen per definitie kansloos zijn. Ik denk wel dat er partijen zijn die kans zijn. Zeker Volt is een partij die landelijk ook veel aandacht krijgt.
Ja, ik zie ook nog een opmerking van Hielke ten Kate, die zelf ook wel heeft meegewerkt aan de oprichting van verschillende partijen. Hij zegt, het is niet meer zo moeilijk om mee te doen. De drempel van het aantal handtekeningen is natuurlijk ook al jarenlang niet verhoogd. Er zijn ook wel wat discussies over, hè, Simon, om die drempel voor het aantal handtekeningen te verhogen.
Ja, er is natuurlijk in Nederland een permanente discussie over het invoeren van een daadwerkelijke kiesdrempel. En de staatscommissie Remkes heeft gezegd, zo'n kiesdrempel die is eigenlijk niet wenselijk, omdat je toch mensen per partij stemmen de mogelijkheid wil geven om die vertegenwoordiging te krijgen. Maar de vraag is of het niet moeilijker moet worden om een partij, om een lijst in te dienen en specifiek of de drempel qua handtekeningen die in Nederland eigenlijk al jaren stabiel is en ook de financiële vereisten die vrij stabiel zijn, of we die niet moeten verhogen om die manier lastiger maken om een partij op te richten om ervoor te zorgen dat het ingewikkelder wordt voor een nieuwe partij om mee te doen. Kijk, als je je zorgen maakt over de bestuurbaarheid van Nederland, dan kan dat een stap zijn. Ik denk eerlijk gezegd niet dat de komst van JA21 of van Volt de bestuurbaarheid van Nederland nou echt in een groot gevaar brengt. In elk geval niet zolang de VVD op 40 zetels staat in de peilingen. Dus ik weet niet precies of die maatregelen nodig zijn, maar ik zou daar eerder aan denken dan bijvoorbeeld aan de kiesdrempel die tot de Nederlandse folklore behoort om die in zulke discussies erin te draaien.
Goed, de kiesdrempeldiscussie staan we vandaag even over dan. Tenzij daar ontzettend veel behoefte aan is. Ik weet niet of Tom van der Meer ook aanwezig is, maar dan mag hij weer een boze blog schrijven. Ik zie wel een paar vragen bijeen voorkomen over voorkeursstemmen. Galen Irwin vraagt, zijn er gevallen bekend van kandidaten die een persoonlijke campagne voeren om door middel van voorkeursstemmen in de Kamer te komen? Marijn, wat kun jij daarover vertellen?
In Nederland is dat zeker nu nog heel beperkt eigenlijk. Ook omdat politieke partijen over het algemeen daar niet heel happig op zijn om hun kandidaten dat ze stellen zelf de lijst samen. Dus voor politieke partijen is het natuurlijk fijn als die lijstvolgorde niet al te veel mee gerommeld wordt, omdat ze bepaalde ideeën hebben over hoe hun fractie er uit moet komen te zien. Ze denken na over de verdeling van kandidaten. Dus voor de politieke partij zelf, is het lastig om hun kandidaten daar veel vrijheid toe te geven. En ook omdat het lastig is voor kandidaten, je hebt toch 16.000, 17.000 stemmen ongeveer nodig om die lijstvolgorde te doorbreken. Dat is best een hoog aantal. Dus heel veel kandidaten echt persoonlijke campagne voeren, dat zie je niet. Natuurlijk zie je wel dat als je rondrijdt en je kijkt naar verkiezingsborden, er af en toe wel posters hangen waar een lokale kandidaat op staat. Maar dat valt vaak toch ook nog meer onder campagne voeren voor die partij. Maar dan met een misschien wat bekender gezicht uit de regio. Dus dat is vrij beperkt. Ik denk dat het misschien nog een grotere rol speelt als die lijsten samengesteld worden. En dat je dan ook wel eens ziet dat er binnen een partij meer campagne gevoerd wordt om een bepaalde kandidaat hoger op de lijst te krijgen. Dat hij uiteindelijk meer kans heeft om verkozen te worden. Maar tijdens de campagne zelf is het over het algemeen in Nederland heel beperkt.
Ja, er zijn wel eens mensen die het aankondigen, maar dat is dan ook misschien wel een erg lokaal fenomeen.
Ja.
En dat, jouw proefschrift laat ook wel zien dat een reden heeft dat die campagnes lokaal zijn georiënteerd, omdat de meeste voorkeurstemmen ook lokaal worden behaald, toch?
Inderdaad. Dus kiezers halen het overgrote deel, of kandidaten halen het overgrote deel van hun stemmen in hun eigen kieskring, of eigenlijk in hun eigen gemeente en omliggende gemeentes. Ook als je kijkt naar de kandidaten die de lijstvolgorde doorbreken, dan doen ze dat met name door het aantal stemmen dat ze halen in hun eigen woonplaats en omliggende gemeentes. En in het overgrote deel van de Nederlandse gemeentes, als je kijkt naar hoeveel procent van de stemmen ze daar halen, dan zou dat, als ze dat op nationaal niveau gehaald zouden hebben, niet voldoende zijn geweest om die lijstvolgorde te doorbreken. Dus ze moeten het echt hebben van mensen, tenminste voor de meeste kandidaten, van kiezers die uit de eigen regio komt.
Ja, nog een laatste vraag over voorkeurstemmen. En dan laten we dan nog iets meer. Er zijn ook een paar vragen over de campagne. Dus, maar nog een laatste vraag eerst over de voorkeurstemmen. Van Rick aan Marijn gericht. Kun je iets vertellen over de gevolgen van het aantal verkregen voorkeurstemmen voor het gedrag van Kamerleden? Ik denk aan een omtzigt, zegt Rick. Verwacht je dat een nieuw kiesstelsel waarbij de voorkeurstem een groter gewicht krijgt door de rol van... Sorry, ik zit helemaal... Verwacht je dat een nieuw kiesstelsel waarbij de voorkeurstem een groter gewicht krijgt de rol van partijdiscipline binnen de Kamer zal doen veranderen?
Ja, dat is lastig om te zeggen natuurlijk. Wat je nu in het huidige systeem in ieder geval ziet, is dat, of wat ik in ieder geval in mijn proefschrift heb gevonden, is dat het aantal voorkeurstemmen dat iemand haalt geen heel groot effect lijkt te hebben op zijn of haar parlementair gedrag. Ik heb gekeken of mensen die meer voorkeurstemmen halen zich meer afwijken van de partijlijn. En dat zie je eigenlijk niet. Het zou natuurlijk kunnen dat als die voorkeurstemmen een nog grotere rol gaan spelen, dan kan het zijn dat kandidaten die echt populair zijn minder afhankelijk worden van de politieke partij en daar meer vrijheid voor voelen. Maar ze moeten natuurlijk ook nog steeds wel door die partij op de lijst gezet worden. Dus er zal altijd ruimte blijven voor die partij om daar ook een soort van tegengas voor te geven. Dus ik verwacht niet meteen dat die partijdiscipline, dat een heel andere rol zou gaan spelen, omdat daar ook gewoon andere belangen inderdaad een rol bij spelen.
Theo merkt nog op in de chat, veel voorkeurstemmen verhoogt de status van een Kamerlid binnen de fractie. In ieder geval is dat zijn ervaring.
Dan zou dat natuurlijk een effect kunnen hebben, maar in die zin verwacht ik dan niet dat met de verandering van een kiesstelsel een heel ander effect zou hebben. Dus voorlopig zou ik daarvan denken, nou, dat heeft een beperkt effect, in ieder geval daarop.
Dankjewel. Er zijn nog een aantal vragen ook over de campagne. Want Jaap die begon natuurlijk met een breed verhaal, maar mensen willen ook graag iets weten over de campagne nu en hoe jij daar tegenaan kijkt. Jaap, één vraag wordt gesteld door Luc. Campagne wordt door partijen natuurlijk heel anders gevoerd in coronatijd. Geen huis aan huis of grote bijeenkomsten. Zie je wel nieuwe vormen van campagne voeren en denk je dat ze nog een leven beschoren zijn post-corona?
Echt heel veel nieuwe vormen zie je niet. Je ziet ten eerste dat we heel veel via de media gaan. Dus ieder medium heeft zo zijn eigen debatsvorm. In het noorden heb je debatten. Je hebt de christelijke debatclub. En tegenwoordig hebben we dus blijkbaar ook nu een hele serie avonddebatten, één op één. Gisteravond het eerste debat. Nou, dat was een buitengewoon vriendelijk treffen met Pauw als heel rustige gespreksleider tussendoor. Als het al te tam en te vriendelijk en te positief ten opzichte van elkaar werd, dan stelde hij zijn vriendelijk vraagje. Maar je zag Ploemen en Kaag elkaar feliciteren en ook heel schappelijk met elkaar omgaan. Een enkel venijnig prikje van Ploemen richting Kaag ging dan over dat zij Kaag wegzet als een technocraat met een Excel-sheetje. En even later zei ze nog zoiets van, oh, dat heb je zeker met een spreadsheetje bekeken. En daarmee haar aansmerend dat de D66 wel echt wat weinig contact met de echte mensen heeft. En dat ze leuke plannetjes maken waar de arbeider in zijn portemonnee keihard 1000 euro moet ophoesten. Nou, dat soort details vond je wel. Maar dat was eigenlijk het scherpste tussen die twee. Dus een hele serie twee debatten, dat zien wij nu. Maar ja, wat is het toch een rare campagne. De toespraken die je nu houdt. Ploemen heeft een toespraak zaterdag gehouden. Je zou kunnen zeggen dat was een klassieke toespraak. Dat doe je dan waar je vandaan komt natuurlijk. Dus in Limburg. Maastricht heeft ze dan een toespraak in een zaal met rode rozen op de achtergrond. Maar helaas geen volk in de zaal. En dan zie je wel dat ze nog dingen zegt over bijvoorbeeld de WWW-fauxpas van de CDA-kopman Wopke. Dat het onfatsoenlijker wordt het niet. Nou, dat is dan een mooie one-liner. Maar geen applaus van het niet aanwezige publiek in de zaal. En ze eindigt met, ik heb hem speciaal voor u genoteerd. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Alleen met een stem op de PvdA kan je het volgende kabinet socialer maken. Samen kunnen we de wereld aan. Nou, dat is gewoon heel goed, laten we zeggen, aardappels met groente retoriek. Dat is prima en goed gedaan. Maar geen applaus na, want er is niemand. Dus zo raar is deze situatie wel. Dus niet kan vassen langs de deuren, niet met rozen op de markt. En alleen Thierry Baudet gaat in zijn wagen naar Katwijk toe. En na een hele tijd komen er een paar mensen luisteren. Dan is de muziek afgelopen als hij het podium opspringt. Maar hij zet dapper door en slingert er dan maar weer zijn heftige zin uit. Of hij tweet iets wat dan voor het eerst, dat is ook gisteren voor het eerst gebeurd, wordt afgestemd door de officiële instantie. Het werd als nepnieuws bestempeld. Dus er ging een streep doorheen. Het blijft wel te lezen, maar het is voor het eerst een politicus in Nederland ook gebeurd, wat in Amerika Trump al een tijdje zijn lot is. Maar ook dat zal hij ingecalculeerd hebben en zal hij blij mee zijn. Want ja, hoe kom je in de aandacht door wat ophef te organiseren?
En ja, als je me vraagt, wordt dan gevraagd, Jaap, van wat vind je dan van nieuwe kanalen? Vraagt Jos.
TikTok, hè?
Bijvoorbeeld TikTok en YouTube. Doet dat er allemaal niet toe? Of is dat gewoon dezelfde boodschap via een nieuw kanaal?
Nou, ik weet niet. Ik heb nog niet heel veel gezien van TikTok. Of dat echt groot is en groot wordt en wie daar dan naar kijkt. YouTube bestaat natuurlijk al een tijdje. En ik geloof dat de GroenLinks de eer had om de eerste. Ja, je had natuurlijk allemaal speechschrijvers en mannetjesmakers al eerder. Maar GroenLinks had iemand, een videospecialist, in dienst genomen die allemaal mooie filmpjes van de GroenLinks leiders maakte en die dan via social breed deelde. En daarna Denk en Forum, die zijn dat ook gaan doen. En we weten ook dat ze namelijk subjectief zijn gaan shoppen uit die beelden. Dat ze de enorme afdreugbeurten die ze kregen in de Tweede Kamer gewoon wegknipten. En dat ze de toch de ferme zinnen die hun eigen personen nog wisten te presenteren en die op beeld vastgelegd werden, mooi werden opgedeerd en gepresenteerd in leuke, hapklare filmpjes. We zien natuurlijk Forum met een journaal, heel bijzonder. En dan is WC1 die met WC1 praat en blijkbaar doet het iets. Dat zijn toch wel nieuwe dingen, dat het zo kortjes bij dichtjes het eigen journaaltje is, omdat de mainstream media niet meer vertrouwd wordt door Forum mensen. Ik zie dat Luca zegt dat TikTok het onder kinderen goed doet. Ja, dat zullen we binnenkort, zal er ongetwijfeld een studie naar komen. Ik ben heel ontzettend benieuwd hoe dat gaat. Kinderen mogen natuurlijk nog niet echt stemmen, dus dat zal wel een tijdje doorduren. Maar je moet vroeg beginnen.
Ik hoop dat het over jongeren heeft.
Excuus. Dan is dat de terechte uitbreiding van het repertoire. En zullen de retorische studies van TikTok spoedig volgen.
En je ziet natuurlijk allerlei verschillende strategieën nu in een nieuw, misschien in een nieuw jasje verpakt. Maartje, hoe kijk jij daar dan tegenaan? Zie jij dat ook als van, de strategieën die blijven in het grote lijn misschien wel hetzelfde ook, hè, als je dat vergelijkt met historisch? Of zijn het echt nieuwe manieren van campagne voeren of zijn het vooral nieuwe kanalen van campagne voeren?
Dat is natuurlijk een hele lastige vraag, maar ik denk dat in ieder geval de obsessie die er lang geweest is met het slechten of het dichten van de kloof tussen burger en politiek, heeft er natuurlijk voor gezorgd dat er allerlei manieren van communiceren bedacht werden waarmee de politiek dus dichter bij de burger kon staan. Misschien de wijk inging. Of inderdaad, zoals nu, laagdrempelig vragen beantwoord. Hè. Er wordt veel gesproken over alle vragen aan Rutte, of er ananas op de pizza mag of niet. Hè, de politicus als heel gewone gesprekspartner, ook een beetje in die zin Amerikaans. Met welke kandidaat zou je een biertje willen drinken? Met wie zou je bevriend kunnen zijn? Ik denk dat dat toch iets is wat moeilijk denkbaar is in de vooroorlogse politiek, op die manier. En ik weet ook niet of het niet afbreuk doet aan het gezag van de politiek. Dat is ook een discussie natuurlijk. Hè? Moet je wel alleen maar steeds het menselijke benadrukken? Vrouwen hebben daar ook een nadeel in, want er wordt steeds de gezinssituatie van vrouwelijke politici benadrukt. Bij mannen schaadt dat ze minder in politieke zin, als ze ook nog een vader zijn die af en toe lekker robbedoest met de kinderen. Dus daar zit ook een vraag in van, moet er niet een beetje afstand zijn? En is het soms niet goed om gewoon van achter een spreekgestoel een groep mensen toe te spreken? Hè? Dat is ook. Dus ik denk wel degelijk dat sociale media gelegenheid geeft om inderdaad mee te kijken met het huiselijk leven van politie, zeker in coronatijd. Ja, kan identificatie opleveren. Kan ook. Ja, ik schrik soms ook wel van wat ik zie, laat ik het zo zeggen. Wat sommige dingen ook niet hoeven weten van kandidaten, zeg maar.
Hey, dankjewel. Aan Jaap wordt nog gevraagd meer over de retorische strategieën van partijen. Zijn er tot nu toe retorische strategieën gebruikt door partijen / politici die averechts lijken te werken?
Eerlijk gezegd, wat ze allemaal proberen natuurlijk, is toch de grote toekomstige winnaar wat kleiner te maken en de VVD een beetje aan te pakken, maar ze durven het eigenlijk niet te gortig te maken. Ja, de meest extreme partijen hebben daar weer wat makkelijker. Maar veel middenpartijen die hebben toch nog goede kansen om samen te gaan werken natuurlijk met de winnaar. En hoogstwaarschijnlijk, kan allemaal nog anders uitpakken, maar hoogstwaarschijnlijk zal dat Rutte zijn. Hij staat zo goed in de peilingen, dat is ongekend. Dus het is wel een echt risico om Rutte te hard aan te vallen. Dus het was interessant om die toespraak van Ploemen in Maastricht afgelopen zaterdag, dat was dus zo'n klassieke toespraak, te zien. Ja, dan zie je dat het vooral, als er geprikt werd, dan was het tegen VVD, maar vooral tegen het CDA ook. En loopt met PVV, die hebben goede kansen om tamelijk groot te worden. Nou, met PVV wordt niet samengewerkt, is al door veel partijen gezegd. Dat moeten we allemaal natuurlijk nog zien, maar dat is tamelijk voorspelbaar. Ja, wat moet je strategie zijn? En het is ongelooflijk lastig. Ze willen dus wel tegen Rutte optreden. Maar ze moeten het niet te gortig maken, lijkt het. Dus ik zie dat ze wel met fluwelen handschoenen aan het boksen zijn. En is dat nou een retorische fout of niet? Ja, dat hangt dan per partij af of dat een fout is of niet. Maar je ziet hoe de premier zelf ook heel voorzichtig is en telkens zich niet laat uitlokken en hem een stapje terug doet en allerlei partijen van wie je dat niet zou verwachten een beetje epateert. Dus zelfs tegen socialistische partijen is die aardig. Nou, het is ontzettend lastig om tegen zo iemand snoeihard in te gaan. En ja, misschien dat ze achteraf zeggen, goh, hadden we het maar meer gedaan. Hadden we maar meer met z'n allen gewoon keihard hem weggezet als een elitaire politicus. Ik bedoel, VVD als de partij voor de rijken. En die na 10 jaar, je kunt een heleboel misstanden op zijn bord schuiven, gewoon puur vanwege het feit dat hij al 10 jaar de baas is. En toch zie je dat ze, dat doen ze wel, maar ze houden zich in. Nou, misschien moeten we later maar spreken over of dat de grote retorische blunder van de meeste campagnes is. Iemand die de hele tijd nog met de handrem op actie voert, is GroenLinks. Jesse Klaver heeft het wel geprobeerd. Die heeft in het eerste grote debat echt Rutte voor leugenaar volgens mij uitgemaakt. Misschien was de kwalificatie ietsje milder, maar het scheelt niet veel. Maar hij heeft dat niet herhaald. Dus dan zie je dat hij het doet. Hij voelt blijkbaar aan dat hij het moet doen. Terwijl hij verder zo op de koers is van we moeten meer samen in coronatijd samenwerken. We moeten het niet te veel uit elkaar laten lopen. Nou, daar ging hij even wat verder dan de ander. Maar hij heeft het nog niet doorgezet. Misschien gaat het toch komen, maar ik denk het eigenlijk niet. Dus ja.
Simon, hoe kijk jij daar tegenaan? Is dit strategie van partijen om alvast voor te sorteren voor de formatie en nu niet bruggen te verbranden? Of is dat een strategische fout naar jouw inzicht?
Nou, wat je ziet, en ik zie hier onderzoek van Annemarie Walter, die gepromoveerd is op negatieve campagnevoeren. Die zegt eigenlijk zie je het in Nederland er minder negatieve campagnevoering is dan in andere landen, omdat in Nederland inderdaad die formatie zo'n belangrijke rol speelt. Kijk, in heel veel landen staat er vast welke partij gaat regeren, zeker in 2-partijsystemen. Maar zelfs in meerpartijsystemen zie je dat er vaak 2 blokken zijn die kunnen regeren. Maar in Nederland is iedere regering mogelijk. En dat zorgt dus ook voor dat het voor partijen onaantrekkelijker wordt om dan elkaar aan te gaan vallen. Omdat je daarna met die leugenaar ook nog moet gaan regeren. Dus partijen zijn in Nederland wat gematigd in het gebruik van negatieve campagnestrategieën om ervoor te zorgen dat ze na die verkiezingen ook nog kunnen formeren. Dat is eigenlijk in Nederland wat spannender dan de verkiezingen zelf.
Ja, daar gaan we het tijdens onze volgende live bijeenkomst vast nog ook uitgebreider over hebben na de verkiezingen op 18 maart. Meld u zich allen aan natuurlijk. Ik wilde nog naar een paar vragen gaan. Er zijn nog best een hoop vragen nog niet beantwoord, maar ik denk dat we er nog wel een aantal kunnen adresseren. Er zijn nog een aantal vragen over de doorrekening. Onder andere een vraag van Theo over de praktijk van de doorrekening. 20 jaar geleden, zegt hij, was het zo dat CPB alleen de definitieve programma's wilde doorrekenen. Dat wil zeggen dat de programma's eerst op de congressen werden vastgesteld. Daarna kwam de doorrekening. Soms moesten de programma's alsnog veranderd worden en dat werd altijd gezien als een overval. En vergelijk dat met Hoekstra en het inkorten van de duur van de WW. Is dat is kennelijk nog steeds zo, vraagt hij zich af. Oh, dan valt wie maar van de Veromstuit valt de verbinding weg. Ja, dat zou je natuurlijk altijd zien. Dat was natuurlijk een opmerkelijk voorval, want er stond wel iets in het CDA-verkiezingsprogramma over de commissie Borslap. Maar er stond nou niet heel erg duidelijk dat de WW met een jaar werd ingekort. Maar misschien moeten we even naar een paar andere vragen en dan komt Wimar hopelijk zo direct weer terug. Er is nog een vraag van Rick aan Simon. Welke nieuwe partijen verdienen volgens jou meer aandacht van media en organisatoren van verkiezingsdebatten? Moeten journalisten daarbij kijken in naar potentie in peilingen, programmatische innovatie of andere kenmerken?
Ja, wie maar komt geloof ik terug. Ik denk dat uiteraard aandacht in de media is eigenlijk een van de belangrijke redenen waarom een nieuwe partij daadwerkelijk kan stijgen. En we zien dat als partijen geen aandacht krijgen, het lastig voor hen wordt om door te breken. En in zekere zin wil ik daarom als politicoloog ook niet veel zeggen wat journalisten moeten doen. Die moeten vooral op basis van hun eigen journalistieke standaarden opereren. Ik denk wel dat het puur varen op de peilingen, zoals dat nu gebeurt, dat gevaarlijk is, want daar dus een zelfversterkend effect in zit. Een partij als Volt had eerst geen aandacht, zie je nu plotseling komt in de peilingen terug, en dan krijgt hij meer aandacht, dan is het een zelfversterkend effect eigenlijk van die peilingen zelf. En bovendien zou ik iedere journalist ook adviseren om kritisch te blijven nadenken over die peilingen. Als bijvoorbeeld nadenken over partijen die sterk zijn in migrantengemeenschappen als NIDA, DENK en Bijeen, dan is de inschatting nu van de meeste peilers, ja, die redden het niet, die redden het net. Terwijl we weten dat die groepen heel slecht in peilingen vertegenwoordigd zijn. En dus dat als je puur alleen op de peilingen vaart om over die partijen na te denken, dat je dan waarschijnlijk geen goed beeld hebt. Omdat de panels van de grote peilers nou eenmaal vrij wit zijn en die migrantengroepen vaak niet goed vertegenwoordigd hebben. Dus ik zou met name journalisten adviseren om hun eigen journalistieke standaarden te hanteren en op te passen voor een zelfversterkend effect. Niet allemaal achter dezelfde partij aanlopen, want dan maakt die partij onvermijdelijk groter dan dat als je je aandacht verder zou verspreiden over de verschillende nieuwe partijen.
Dankjewel, Simon. De peilers hadden de vorige keer DENK natuurlijk wel in de peiler, al misschien iets lager dan de 3 zetels die ze uiteindelijk haalden. Maar het was niet zo dat ze helemaal niet op de kaart stonden. Maar goed.
Marie de Hond zei dat hij dat had gedaan omdat Nederland Turkije altijd veel punten geeft tijdens het Songfestival. Dus of het helemaal was op basis van zijn panel, weet ik niet zeker.
Bij Maurice de Hond weten we dat inderdaad niet helemaal zeker. Maar hij was niet de enige peiler die DENK een aantal zetels had toebedeeld. We gaan even terug. Wimar, welkom terug. Fijn dat je er weer bij bent. We dachten, dit is zo'n moeilijke vraag. Hij logt maar even uit. Maar je hebt misschien nog even over na kunnen denken. De vraag van Theo over de doorrekening. En wat wordt er nou precies doorgerekend? Is dat dan het definitieve verkiezingsprogramma? Of hoe loopt dat proces eigenlijk?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, de eerste 2 keer dat het doorgerekend werd, dus in de jaren 1986 en 1989, was het inderdaad zo dat dat er een doorrekening kwam van het Centraal Planbureau en partijen voegden die doorrekening als bijlage in het verkiezingsprogramma erbij. En dat werd dus ook het definitieve programma. Dat is nu niet meer het geval. Dus vanaf 1994, zeg ik aan mijn hoofd, is het zo dat partijen al hun verkiezingsprogramma vaststellen op het congres. Dat wordt goedgekeurd. En daarna komt dat partijen, de financieel woordvoerders, met het CPB in gesprek moeten over eigenlijk een Excel-sheet aan maatregelen en dat dat doorgerekend kan worden. En er kan dus, en dat komt geregeld voor, een verschil komen, een inconsistentie tussen het vaststellen verkiezingsprogramma op het congres en wat er daadwerkelijk in het doorgerekende verkiezingsprogramma komt te staan. En dat leidt vaak dan wel tot discussie, als het wordt opgemerkt. Dus ook altijd zo dat het Centraal Planbureau bij de doorrekening, keuzes in kaart, dat zegt, ja, wij steken niet onze hand voor in het vuur, dat er verschillen zitten tussen de algemene doorrekening en wat wij hebben het algemene verkiezingsprogramma en wat wij hebben doorgerekend, want we doen geen check. Nou, in het verleden zie je dat als er een inconsistentie bekend werd, dat het echt problemen kon opleveren voor partijen. Vaak gebeurde dat bij de AOW, dus dan bleek dat een partij toch ineens de AOW-leeftijd verhoogde, of de AOW-uitkering bevroor. Heel klassiek voorbeeld met Brinkman in 1994, CDA-lijsttrekker, dat bekend werd. Nou, CDA ging naar beneden in de peilingen. Ook de PvdA heeft dat een keer gehad, dat toch de leeftijd omhoog ging. Dat was niet goed voor de peilingen. Hetzelfde was bij LSP. Dat is ook gebeurd wat vaker. En nu is inderdaad een vraag en discussie over, stond er de 1 jaar WW-duur van Bob Hoekstra, die nu voorstelt, in het verkiezingsprogramma wel of niet? Hij zat in ieder geval wel in de doorrekening. En dat levert dan dus discussie op. En er zijn trouwens wel meer dingen. Hè? Er zijn heel veel partijen die zeggen, we willen een corona-winstbelasting. Dus bedrijven die het goed hebben gedaan in de corona, of door de coronatijd, die moeten we gaan belasten. Ja, zulke dingen zie je nu niet terug in de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. In ieder geval, dat is misschien wel even goed om te weten. Dus inderdaad, er kan een verschil tussen zitten tussen het doorgerekend verkiezingsprogramma en waar het congres ja tegen heeft gezet. In het proefschrift noem ik dat een democratisch deficit dat zou kunnen zijn. Maar ja, daar zijn we met z'n allen dan maar zelf bij. Het is voor de media een taak om daarop te letten. Ik zag nog een andere vraag. Ik moet je meteen overpakken. De vraag namelijk, zie je verschillen tussen partijen over de tijd? Dus is het zo dat partijen juist meer op elkaar gaan lijken of minder op elkaar zijn gaan lijken? Het is inderdaad zo dat hoe meer partijen er mee zijn gaan doen, hoe meer variatie er is. Dus dat is goed. meer partijen leidt er echt op meer keuze, dat is mooi. En je ziet daarna iets heel interessants. Je ziet namelijk dat vanaf 1986 tot 2006, dus voor de uitbraak van de financieel-economische crisis, zie je echt dat de traditionele partijen, PvdA, CDA, VVD, steeds minder variatie tussen was. Dat het meer op elkaar ging lijken. Die kritiek had je al toen de tijd. Nou, dat blijkt dus uit het doorrekenen dat het terecht is. Hè? Dus de partijen gingen meer op elkaar lijken. Dan heb je de uitbraak van de financiële crisis. En bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's van 2010 zie je echt een enorm verschil tussen partijen. Het ging over de vraag, hoe moeten we qua begrotingsbeleid voeren? Wat moeten we doen met de uitgaven van de overheid? Moeten we stimuleren nu of bezuinigen? Het is een heel groot verschil tussen alle partijen, tussen links en rechts, tussen traditionele partijen. En dan in 2012, dat is heel, heel raar, binnen in de crisis, toen is er een soort consensus, wij moeten met z'n allen gaan bezuinigen. Dus naar de 3%. En je ziet dat het jaar 2012, die doorrekening van het verkiezingsprogramma, dat daar het minste verschil zat tussen alle partijen, bijna ooit. Nou, dan heb je 4-5 jaar met de 2, waar heel veel discussie ontstaat, is het dan goed beleid gevoerd? En je ziet vanaf de doorrekening van 2017, zie je echt de verschillen weer enorm toenemen tussen partijen, veel meer dan voor de economische crisis. En dat heeft vooral mee te maken dat de Partij van de Arbeid dan een veel uitgebreider of extremer programma gaat voeren, waardoor je de verschillen weer ziet toenemen. Waarschijnlijk moet ik even nadenken over wat van onze kleur terugkrijgen naar de kabinetsdeelname van Rutte 2. En je ziet nu in 2017 weer echt een enorm verschil ontstaan, wat dus vooral zit, en dat vertelde ik aan het begin, op de belastingen. Hoe ga je met de belastingen? Dan zie je een heel duidelijke strijd tussen links en rechts. En één hele opvallende is dat je door de tijd ziet dat GroenLinks, dat was bij deze verkiezingen heel interessant, dat hij de lastendruk op milieuvervuiling die GroenLinks voorstelt, dat steeds ietsje minder wordt. En in deze doorrekening relatief laag is. Je kijkt naar de verhogingen die eerder werden voorgesteld. Dus je zou kunnen zeggen, als je naar deze doorrekening kijkt, GroenLinks is aan het voorsorteren op kabinetsformatie, op een deelname. Want ja, als je te ver uit elkaar zit in zo'n doorrekening, dan moet je ook over onderhandelen. Dat zou mijn uitkomst zijn. Dus ik zou zeggen, GroenLinks bereidt zich voor op kabinetsformatie.
Nou, daar hadden we ook andere signalen van ontvangen. Want als je bij voorbaat aankondigt dat tegen geen enkele begroting te gaan stemmen, dan is het in ieder geval duidelijk dat je mee wil doen en niet nodeloos de confrontatie wil opzoeken. Er is nog een vraag voor Maartje en daarna gaan we richting een afronding. Een vraag van Arthur aan Maartje. Een partij als Bijeen lijkt ten dele uit een protestbeweging ontstaan. De boer-burgerbeweging is daar ook een voorbeeld van. Zijn er andere partijen in het verleden ook uit protestbewegingen ontstaan en in de Kamer gekomen? Of worden protestbewegingen juist omarmd door bestaande partijen?
Ik denk dat er gewoon niet zo heel strikte scheiding per se is. Hè? Alle issues die op de politieke agenda staan, die staan zowel buiten het parlement als daarbinnen op de agenda, zou je kunnen zeggen. Ik noemde net al even die Partij voor de Dieren. Heel goed voorbeeld, denk ik, van een echt blijvende, stabiele machtsfactor in de Nederlandse politiek. Klein, bescheiden, maar toch dit jaar gaan ze ook weer groeien waarschijnlijk. En zij hebben heel veel invloed gehad natuurlijk op de verkiezingsprogramma's van alle andere partijen die een stuk groener zijn geworden. Hè? Dus zij hebben inderdaad slim ingezien dat hun activisme buiten de Kamer veel meer effect zou hebben daarbinnen. Vind ik een heel mooi voorbeeld. En ja, je zou kunnen zeggen dat zelfs de Socialistische Partij natuurlijk is ontstaan uit de Socialistische Beweging, die helemaal niet een politieke partij was en waar veel discussie ook was binnen de Socialistische Beweging van moeten we wel een partij worden of niet. Toch ook een van de grote dominante politieke partijen van de 20e eeuw geworden. Je ziet ook nog in de jaren 50, 60, 70 eigenlijk dat de vredesbeweging en de anti-kernwapenbeweging uiteindelijk ook in een aantal linkse partijen terechtkomen. Hè, GroenLinks is nu eigenlijk de erfgenaam van een aantal kleinere partijen die ook dat soort ideologie van buiten de Kamer daar binnen brachten. En die boer-burgerbeweging, dat is inderdaad zo'n voorbeeld van een, je zou kunnen zeggen sociale beweging. Dat vind ik weer wat lastiger, omdat je zou kunnen zeggen dat eigenlijk de belangen van de boeren al behoorlijk vertegenwoordigd worden door veel politieke partijen. Dan voelen ze dat zelf niet zo. Dus dat, tenminste, de mensen die in die beweging zitten vinden dat het CDA er nog wat verder in zou mogen gaan en ook de andere partijen. Maar je ziet dus zeker eigenlijk een continue beweging van buiten de Kamer naar binnen. En ook van beïnvloeding van wat er in het parlement gebeurt natuurlijk, naar bewegingen daarbuiten. Dus ja, ik denk wel dat het misschien weer wat sterker is geworden. Je hebt zeg maar gewoon in tijden van veel maatschappelijke protesten, zoals in de jaren 70 zag je dit meer. En dat zie je dus nu denk ik ook meer. We zitten weer in een hete tijd. Hè? Er valt weer wat te kiezen als het gaat om coronacrisis, klimaatcrisis, economische crisis. Er komen nog heel wat fundamentele keuzes waarbij we met z'n allen binnen en buiten de Kamer moeten kiezen welke kant we op willen.
Ik wil ter afronding nog aan jullie vragen. We zitten nu in de campagne waar in ieder geval, als je afgaat op wat journalisten zeggen en als je ook naar de peilingen kijkt, het is nog niet enorm bewegelijk. Sommige journalisten zeggen, ja, het is een beetje saai. Gaat er nog iets veranderen in die laatste week of is dit het eigenlijk wel?
Nou ja, het valt te verwachten dat Baudet nog wel iets gaat doen. Die is op een tamelijk risicovolle strategie aanbeland. Met allerlei dubieuze kandidaten op zijn lijst. Hè. Ook al dat blijkt uit allerlei factchecks wat voor mensen dit zijn en wat zij door tweeten. En dat moet hij allemaal maar een beetje wegpoetsen. En het lijkt erop dat hij een beetje aan het radicaliseren is. Dus het kan zomaar zijn dat hij nog iets Wilders doet. Wilder doet dan we tot nu toe met Wilders hebben gezien. Maar ik verwacht dat de anderen toch hun knopen zullen tellen. En denken, de mensen die nog ambities hebben om te gaan regeren straks. En het niet al te scherp zullen spelen ten opzichte van Rutte. Ook al heeft Rutte ze nu dan nog wel eens iets scherps over anderen gezegd. Maar nee.
Geen veranderingen meer? Simon?
Ik denk dat de meest belangrijke vraag die er nu is, is wat er op links gaat gebeuren. Je ziet dat op rechts de meeste mensen hun keuze hebben gemaakt. Heel veel mensen hebben voor de VVD gekozen. Andere mensen hebben voor extremere partijen gekozen. Maar de vraag is op links of er nog een mogelijkheid is dat een partij zegt, dit is de alternatieve kandidaat, dit is waar eigenlijk de linkse stem naartoe gaat. Volgens mij, als je de peilers nu vraagt, zijn de linkse kiezers nog het meest onbesloten tussen GroenLinks, de Partij van de Arbeid, D66 en de SP. En daar zit de potentie voor één partij om het op zich te nemen. Je ziet volgens mij na het laatste debat dat Kaag een klein beetje beweging heeft. Maar ja, dat is allemaal natuurlijk lastig te duiden zo snel daarna. Maar er is de potentie dat als Kaag eenmaal wat momentum opbouwt, dat dan ook andere partijen daar bovenop springen. Hetzelfde kan natuurlijk gebeuren voor één van de andere kandidaten op links. Maar dus volgens mij is er veel behoefte bij linkse kiezers om te zeggen, dit is ons alternatief voor Rutte. En laat die ontstaan. Daar bestaat potentie, maar het kan ook net zo goed niet gebeuren als geen van die partijen eigenlijk demareert.
Nou, ik hoor altijd van politicologen, maar dat weet ik natuurlijk niet, dat het gaat om onvoorziene of externe omstandigheden die opeens opstaan. En die heb ik toch altijd wel een paar dagen voor de verkiezingen. Dus ik ga er nog vanuit dat er dingen gebeuren, zoals de rellen in Rotterdam of toch een discussie over een WW-doorrekening van Hoekstra, wat wel heel klein is. Maar kan nog best iets gebeuren, zou ik zeggen, wat ineens credibility geeft aan een leider of ruimte geeft om daarin te springen en je leiderschap te claimen. Ik zou zeggen dat dat toch wel mogelijk is. Dus ja, externe omstandigheden waarop je kan reageren. Dat lijkt me nog wel belangrijk.
Kan gebeuren. Gebruiken politicologen soms natuurlijk ook een excuus om allerlei onverklaarbare dingen weg te moffelen. Dat weten we niet. Maar dat was een externe omstandigheid. Dus daar konden we niet aan zien komen. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie bijdrage vanmiddag. Maartje Jansen, Jaap de Jong, Marijn Nachtzaam, Simon Otjes en Wimar Bolhuis. Ik denk dat het een heel divers debat of discussie was met veel interessante vragen. En dank dus ook aan de vragenstellers. De dag na de verkiezingen, op donderdag 18 maart, vanaf 12 uur, hebben we nog zo'n bijeenkomst. Namelijk met Celeste Braun, Joop van Holstein, Arco Timmermans en Henk de Velde, die dan onder leiding van collega Bastiaan Rijpkema een discussie zullen voeren over de uitkomsten van de verkiezingen, met een oog op de kabinetsformatie. U kunt zich natuurlijk nog aanmelden om ook aan dat webinar deel te nemen via onze website universiteitleiden.nl/cnpb. Hartelijk dank voor nu en hopelijk tot ziens.